Dominee Bart Gijsbertsen is sinds 2016 emeritus predikant Protestantse Kerk Nederland. De laatste standplaats van dominee Gijsbertsen was Kampen. Hij is iets van 20 jaar, meen ik, predikant geweest. Hij was van 1977 tot 2016 als predikant werkzaam in 4 verschillende kerkelijke gemeentes. Die eerste 3 gemeentes was de hervormde kerk, voordat de PKN ontstond. Gedurende die jaren was hij zeer actief in verschillende landelijke kerkelijke commissies op het gebied van kerk en Israël. Onder meer samen met Henk Vreekamp. Sinds het jaar 2000 is hij tot de dag van vandaag tevens consultant voor dialoog. Althans, zo staat het in de cv. Bart is sinds 2012 ook docent kerk en Israël, theologische vorming, gemeenteleden. Oké.
Dankjewel, Jeroen en Robert en Ingmar van de Jules Isaac Stichting. Dat jullie het plan hebben opgevat om ene dominee Gijsbertsen uit te nodigen. Iets te vertellen over wat hij bijbelstheologisch allemaal denkt als hij al die boeken aan het schrijven is. Nou, daar proberen we dan een sluier van bij op te lichten. En ik ben heel blij dat jullie er zijn, dat u er bent. En ongelooflijk blij met 4 collega-theologen die staan te popelen, of zitten te popelen, om enige kritische noten te kraken bij dit geheel. Ik verheug me daarop. Ik ben ongelooflijk blij dat er straks gereageerd gaat worden. En, ja, je zoekt toch het gesprek. Het is vaak zo'n eenzame avontuur waar je mee bezig bent. Sinds kort heb ik een Italiaanse schoondochter in spe. En toen zij een beetje in de gaten kreeg waar ik in mijn leven mee bezig was, had ze onmiddellijk een vraag. En ze zei: de paus heeft gezegd dat we geen Joden meer mogen bekeren. Maar dat is ons wel altijd voorgehouden. Dus waarom mag dat nu niet meer? De Joden hebben toch Jezus gekruisigd en zij zitten toch fout met hun geloof. Ja, dan is het best spannend om juist haar, een Italiaanse, uit te leggen dat haar kerk nu erkent dat Jezus niet is gekruisigd door Joden, maar juist door Romeinse soldaten, nadat een Romeinse pretor daar opdracht toe gaf. Als ik haar dan vervolgens vertel dat Jezus geen christen was, maar de besneden Jood die elke Sabbat trouw in de synagoge zat, dat zijn woorden alleen goed zijn te verstaan binnen de rabbijnse traditie, dat de hele Bijbel, ook het Nieuwe Testament, door Joden is geschreven, is ze helemaal in de war. Maar ook nieuwsgierig. Want wat zijn dit dan voor wissels die worden omgezet? Die verwarring bij mijn schoondochter is een verwarring die ik nog steeds bij heel veel christenen opmerk. En dat komt omdat de gemiddelde kerkganger volgens mij nauwelijks iets meekrijgt van de theologische ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog. En daarvan geef ik eerst even een heel kort historisch overzicht. Na de Holocaust, of liever gezegd de Shoah, gaan wereldwijd stemmen op en worden er boeken geschreven die de verhouding tussen Jodendom en Christendom, kerk en synagoge, anders willen spellen dan zo'n 15 eeuwen lang gangbaar was. In Frankrijk zijn er kort na de oorlog de publicaties van de Joodse historicus Jules Isaac. Al in de tijd dat hij ondergedoken zat, ging hij zich verdiepen in de christelijke uitleg van de Bijbel en hij liet zien hoe joodvijandig die was. Met als bedoeling de verhouding tussen Joden en christenen te verbeteren. Op zijn verzoek werd hij uitgenodigd voor een gesprek door het Vaticaan ten tijde van Paus Pius XII. En de impact van die gesprekken is groot geweest op de Rooms-Katholieke Kerk. Het kwam onder Paus Johannes XXIII in 1961 tot een decreet met a. een officiële kerkelijke veroordeling van het antisemitisme, b. Een erkenning van de blijvende geldigheid van het Jodendom als wortel van het christendom. C. Een afwijzing van de vervangingstheologie. En D. Een afwijzing dat de Joden schuldig zouden zijn aan de dood van Jezus. Dat decreet mondde in 1965 uit in de beroemde encycliek Nostra Aetate. In Nederland kwam onder invloed van theologen als Miskotte, Gersen en Kroon in 1951 in de hervormde kerk een kerkorde tot stand die als eerste in de wereld speciaal de verhouding met het volk Israël aan de orde stelde. En voor kerkenraden werd in die ordinantie, het gesprek met de synagoge verplicht gesteld. In Duitsland schreef in 1967 Friedrich Wilhelm Marquardt een dissertatie over Karl Barth onder de titel Die Entdeckung des Judentums für die christliche Theologie. En eenmaal hoogleraar in Berlijn leerde hij zijn studenten een nieuwe Bijbeluitleg, uiteindelijk in de jaren 90 resulterend in een 7 delen dikke nieuwe christelijke dogmatiek. Dat gaat bij de Duitsers vaak zo, dus het gaat gelijk zo. Hoewel ik moet oppassen met wat ik zelf zeg, hè? Ja. In de Verenigde Staten schreef Paul van Buren in 1980 een nieuwe christelijke theologie, waarin Gods verbond met het volk Israël de basis van alles vormde. Van daaruit bouwde hij eigenlijk een hele nieuwe theologie op. In datzelfde jaar 1980 verkondigde de Wereldraad van Kerken dat de gebruikelijke christelijke leermethodes de vruchtbare grond hadden gecreëerd waarop de Holocaust kon plaatsvinden. In 1981 schreef Hans Jansen, later verbonden aan het Simon Wiesenthal Centrum in Brussel, zijn invloedrijke boek Christelijke Theologie na Auschwitz, waarin hij onder andere liet zien dat het antisemitisme tot in de Bijbelvertalingen aanwezig is. En vanaf die jaren 90 komt er hier in Nederland een stroom van literatuur op gang, waarin theologen zoeken naar een nieuwe verhouding ten opzichte van Israël. In de kringen waarin ik zelf verkeerde, waren dat mensen als Willem Zuidema, Willem Duvekot, Rudolf Boon, Klaas Melik, Simon Schoon, Henk Kuijhuizer, Frans Breukelman, Willem Barnard, Frank de Graaf, Henk Vreekamp en later Maarten de Dulk, Piet van Midden, Marcel Poorthuis en vele anderen. Ik sluit dit historisch overzichtje af. In 2002 kwam de huidige PKN met een nieuwe kerkorde, waarin al in artikel 1, lid 1, wordt gesteld dat de kerk deelt in de aan Israël geschonken verwachting van het koninkrijk van God. Nog in datzelfde artikel 1, lid 7, wordt gesteld dat de kerk onopgeefbaar met het volk Israël verbonden is. En in 2008 stuurt de Generale Synode een nota naar alle protestantse kerkenraden, waarin wordt gesteld, en ik citeer, de verbondenheid met Israël is uniek. Die is gegeven met de belijdenis van Jezus als Messias. Door het geloof in hem worden gelovigen uit de volkeren betrokken op de Tenach als het woord waaraan Jezus gestalte wilde geven. Via deze Tenach leren zij zichzelf verstaan als goyim in het gezin der volkeren, waarin het volk Israël Gods eerstgeboren zoon heet. De kerk mag nooit vergeten dat Jezus een Jood was, opgegroeid in de Joodse traditie, levend met de Tenach. Hoezeer hij ook van boven komt, hij is in Israël thuis. Al zijn woorden hebben in de wereld van Israël hun eikpunt. Daarbuiten krijgen zijn woorden al gauw een andere betekenis. Daarom is de kerk er ook alles aan gelegen van Israël zelf te horen hoe het met de Tenach leefde en leeft en wil zij daarvan leren. Einde citaat. Zoals ik in het begin al zei, dit alles heeft nauwelijks impact op de gemiddelde Rooms-Katholieke of Protestantse kerkganger. En dat gold ook voor mij in de jaren 50 en de jaren 60. Toen ik nog op de lagere school zat, besefte ik niet dat er normaal gesproken toch ook allemaal Joodse kinderen om mij heen hadden moeten zitten. Maar vlak voor mijn geboorte zijn hier in de Nederlandse samenleving Joden opgespoord, bruut vernederd en vermoord. Maar waar komt de voedingsbodem voor zoiets gruwelijks vandaan? 100.000 Joden. In Nederland alleen al. Toen ik als tiener op catechisatie zat, las de dominee ons de Bijbel voor alsof die gisteren door ons als christenen was geschreven. Waarschijnlijk door Hollandse christenen en waarschijnlijk in de Statenvertaling. Natuurlijk stond overal in de Bijbel het woord Israël, maar daaronder verstonden wij onszelf, de kerk. Dus als we in de Bijbel lazen over heidenen, dan dachten we aan al die mensen buiten de kerk. En zo leeft dat woord voor velen vandaag de dag nog. Die zoeken heidenen buiten de kerk. Maar goyim, heidenen, is in de Bijbel simpel het woord waarmee de volkeren buiten Israël worden bedoeld. En als iemand ons dat toen had verteld, dan zouden we hem waarschijnlijk voor ketter hebben uitgescholden. Want dan zouden wij dus, die daar in de kerk zaten, heidenen zijn. Niemand van ons in die jaren 60 dacht bij het lezen van de Bijbel aan het fysieke volk Israël, zoals dat al 4000 jaar op deze wereld onder ons leeft. Niemand van ons besefte dat Jezus een Jood was, dat God dus in de kerstnacht een mens was geworden met een Joodse nationaliteit. Laat staan dat we bedachten dat er 2000 jaar van voorbereiding vooraf was gegaan, zodat Jezus ook werkelijk geboren zou worden in die Joodse traditie en zou worden opgevoed met de Tenach. Wat zou nu de impact moeten zijn van wat nu al zo'n 70 jaar door theologen wordt gezegd en wat dus in de kerkorde van de PKN wordt voorgeschreven? Hoe antisemitisme te bestrijden en, voor zover het in onze macht ligt, de voedingsbodem daaraan te onttrekken? Mijn antwoord: door de Bijbel anders te lezen, soms zelfs andersom te lezen, dan we 15 eeuwen gewend waren te doen. Ik geef daar nu eerst twee voorbeelden van, om ook even te laten landen bij u van wat ik ermee bedoel. Al eeuwen, tot en met ons nieuwe liedboek, Protestants liedboek 2013, wordt in de protestantse kerken gezongen, Psalm 118 vers 8 berijmt: de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, werd tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Maar waar komt dat woord tempelbouwers vandaan? Want in het Hebreeuws staat er helemaal niet tempelbouwers. Dat maken wij ervan. De tempelbouwers, Joden dus, die hebben de door God gelegde hoeksteen verworpen. Echter, in Psalm 118 wordt door de synagoge al 3000 jaar bezongen hoe groot de liefde van God is voor zijn volk Israël. Maar dat de bouwers, gewoon de bouwers en de beschouwers, en dat zijn wij, naar alle waarschijnlijkheid, aan Israël verachtelijk een plaats hebben ontzegd. Maar dat God zijn volk tot hoeksteen maakt in wat hij doet. We zingen dus in de berijming van Psalm 118 in feite het omgekeerde van wat er in de Bijbel staat. Nou, kun je dat dan zo blijven zingen? Natuurlijk ken ik ook de christelijke interpretatie. Hè? Petrus citeert Psalm 118 en stelt dat Jezus plaatsvervangend de hoeksteen is geworden van een geestelijke tempel, die de grenzen van Israël overstijgt. Ja, dat geloof ik ook. En Jezus zelf, die betrekt de fundamentele steen ook op zichzelf in een gesprek met de schriftgeleerden, waarbij hij die schriftgeleerden in de positie van die bouwers manoeuvreert. En ja, dat mag hij doen. Maar nergens zit daar dédain in ten opzichte van het hele Joodse volk, zoals in onze liturgie wordt gesuggereerd. Aanstaande maandag, Loofhuttenfeest. Tijdens het slotfeest, de dag van de vele hosanna's, zal op Psalm 118 weer klinken in de synagoge. De optocht zal er zijn rondom de bima, zoals ze ooit wuivend met hun lulafs naar en rond de hoornen van het altaar liepen ten tijde van de tempel. Hosanna, vier het feest van het dichtgebladerte rond de hoornen van het altaar. Gregorius van Nyssa in het jaar 350, die wist dat nog zo te vertellen. Die vertaalde het ook nog zo. Dus die wist nog de link tussen Psalm 118 en het feest van het dichtgebladerte, het feest van Loofhutten. En als ik in de kerk zat, dan hoorde ik: bind doffer dieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Ik denk, wat moeten die beesten daar? Ja. Dus we hebben geen idee, hè? De link is er niet meer. Voorbeeld 2, een brief van Paulus aan de Romeinen. De MBG-vertaling van 1951. Dus dan hebben we al 1000 jaar zo jodenvervolging op Europees erf achter de rug. Dan is de Shoah al geweest. Dan is in 1948 de staat Israël opgericht. Maar in 1951, in die vertaling, is het vervangingsdenken nog levendig aanwezig. Als je kijkt naar de titels die boven hoofdstuk 2 staan: het oordeel van God over de Joden. De wet baat de Joden niets. De besnijdenis baat de Joden niets. Met andere woorden, de vertalers suggereren dat Gods oordeel over de Joden heen gaat. Ja, wij christenen zitten uiteraard natuurlijk dan goed. Wat Paulus daar schrijft is echter, even met mijn eigen woorden, dat als je als Jood een zootje van je leven maakt, dat je je dan niet kunt beroepen op het feit dat je besneden bent of dat je de Torah in je bezit hebt. Nee, ik denk dat Paulus tegen ons precies hetzelfde zou zeggen. Als je wars van Gods woord leeft, baat het in het oordeel niets dat je de Bijbel toch in de kast had staan en dat je gedoopt bent. Breng dat maar eens in dan in het oordeel. Ja, maar ik was toch gedoopt? Ernstiger is echter dat door die misleidende titels je niet meer hoort hoe Paulus nu juist in zijn betoog in Romeinen 2 benadrukt dat Joden altijd al bij God horen, al sinds de dagen van Abraham, en dat dat een voorrecht is, geen recht, maar een voorrecht. En hij richt zich nu juist tot zijn eigen volk in Romeinen 2 tot en met 4... om hen ervan te overtuigen dat via Jezus nu ook heidenen, niet-Joden, bij Gods volk mogen gaan horen. En dat hij dus met zijn verkondiging eigenlijk nog in continuïteit staat met wat in de Tenach staat. In dat betoog geeft hij aan dat ook Israël zelf altijd geleefd heeft uit genade, uit een opstanding uit de doden zelfs, zegt hij, gelet op de verwekking van Isaac. En dat heidenen dan, typisch woord van Paulus, om Jezus wil mede burgers mogen worden van Israël. Dus, anyway, wat daar wordt betoogd is: niet de Joden worden afgeschreven, zoals de titels suggereren. Nee, wij, de Goyim, worden juist bijgeschreven. Niet de Joden afgeschreven, maar wij worden bijgeschreven. Dat is het omgekeerde van hoe deze woorden vaak zijn begrepen. En in plaats van dat we dan Paulus dankbaar zijn voor deze woorden, zijn we zijn woorden gaan lezen als een afschrijving, niet alleen van Paulus' eigen tijdgenoten, maar dan ook maar gelijk van het hele Joodse volk. Dit omgekeerde lezen of horen in bijbelteksten, het lezen van de hele Bijbel met deze bril op, hoort bij een eeuwenlange kerkelijke traditie waarin het volk Israël niet aanwezig is of wordt gezien als passé of zelfs als verdoemd. En dat is voedingsbodem voor antisemitisme. Hoe dan wel te lezen? Waarom ben ik nu al hier zo'n 45 jaar mee aan het pionieren als predikant? Het was in 1991 dat ik Henk Vreekamp op een klassikale vergadering hoorde spreken. Hij was door de hervormde kerk toen vrijgesteld als studiesecretaris voor de verhouding tussen kerk en Israël. In latere jaren heb ik veel met hem opgetrokken. En een kern in zijn denken was wel het woord van Paulus: wees niet hoogmoedig, maar vrees. Een tekst die hij niet ophield te citeren. En hij voerde, om zo te zeggen, een gevecht tegen de hoogmoed in de christelijke theologie die antisemitisme in de hand werkte. Tegenwoordig kennen we trouwens ook een christelijke hoogmoed die dan niet antisemitisch, maar die dan juist weer, zou ik zeggen, filosemitisch is te noemen. Dan wordt Israël helemaal geknuffeld. Ondertussen is men wel arrogant genoeg om te weten hoe het nu verder moet met Israël. En vindt men dat het hoog tijd wordt dat de Joden zich nu eens tot Jezus bekeren. En dan uiteraard tot die Jezus zoals zij hem zich voorstellen. Terug Henk Vreekamp, in 1991 hoor ik dus nadenken over de vraag hoe toch te voorkomen dat in de kerk standaard Israëlloos wordt gesproken. In het apostolicum, de geloofsbelijdenis, in de dogmatiek en in de exegese. En ik hoor hem dit zeggen: de verhouding van God en mens mogen we niet langer als een tweevoud spellen. De schriften reiken ons op zijn minst drie woorden aan voor de ontmoeting tussen God en mens. Het drievoud van de verhouding tussen God, Israël en de volkeren. De kerk van de vierde eeuw heeft gedacht dat de verhouding van God en mens met twee woorden bezegeld kon worden. Daarin vergiste zij zich deerlijk. Aldus Henk. Ophouden om in tweevoud en daarmee in algemene zin te spreken over de relatie tussen God en de wereld, maar op zijn minst in drievoud en daarmee ook specifiek te spreken. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, wat versimpeld gezegd, als de kerk verkondigt dat God mens is geworden, nou, dat is spreken in tweevoud. Je hebt daarin God en je hebt daarin de mens. Beide begrippen, zowel God als mens, klinken daarbij algemeen, bijna universeel. Het wordt in zo'n zin niet duidelijk dat het om een specifieke God gaat en een specifiek mens gaat. De ene God is immers de andere nog niet en de ene mens is de andere ook niet. Spreken in drievoud is dan ook veel specifieker. Dan is het niet meer God wordt mens, nee, dan wordt het de God van Israël. JHWH, tetragrammaton, onuitsprekelijke naam. Ik zal hem in de lezingen vooral gebruiken als Heere, Ene, Eeuwige, Hashem, Adonai. De God van Israël wordt mens. Twee, met die mens wordt dan niet een stateloos of bloedeloos mens bedoeld, maar een mens van vlees en bloed. Geboren en gedrenkt in de Joodse cultuur en traditie. En vanuit en via Israël openbaart de Heere God zich dan aan de Goyim, de heidenvolkeren, de niet-Joden. Dus het tweevoud God-mens maakt daarmee plaats voor een principieel drievoud, het drievoud de eeuwige Israël-Goyim. Hashem treedt in de gestalte van een Jood de wereld binnen. Nou, probeer dat maar eens klein te krijgen. En Henk pleit ervoor om vanaf nu ieder bijbelgedeelte vanuit dit drievoud te doordenken en te exegetiseren. Dat klinkt zo eenvoudig als hij dat zo zegt, maar de consequenties zijn zo groot, want het geeft een nieuwe en een spannende en ook actuele zeggingskracht aan elke bijbeltekst. En hij geeft er zelf voorbeelden van in zijn boek Zonder Israël niet volgroeid. Hij doet dat met Psalm 117. De meeste van ons wel bekend in alle variaties in het Nieuwe Liedboek is het volstrekt Israëlloos. Tot en met Laudate omnes gentes dominum. Maar in mijn jeugd zongen we dat ook vrolijk, vooral in de Joes voor Kruistijd en Windroostijd. Loof de Heere, alle gij volken, prijst hem, alle gij natieën. In drievoud gehoord is het wel even anders. Het is immers een psalm. Dus het is een lied van Israël. En Israël zingt. En Israël doet zingend een oproep aan alle goyim, aan alle heidenvolken. En die oproep is, zing mee om te loven de ene, de God van Israël. En waarom zouden de volkeren dat dan moeten doen? Het antwoord van Israël, want de goedheid van de ene is machtig over ons, zijn volk, en zijn trouw aan ons, ad olam. Dus wij, goyim, niet-joden, voor zover wij hier niet-joden zijn, worden geroepen de ene te prijzen omdat hij trouw is aan zijn volk Israël. Ja, loof God om zijn trouw, loof hem die zijn trouw aan Israël nooit heeft gekrenkt. Daartoe roept Psalm 117 in alle kernachtigheid op. Gebruik dit drievoud bij je preekvoorbereiding en alles staat op spanning. Denk aan de kerk in de Tweede Wereldoorlog, die dit lied zingt terwijl om haar heen het volk wordt gedeporteerd, volk Israël. Binnen de kerk nog altijd, bij aanvang, onze hulp is in de naam van de ene die trouw is tot in eeuwigheid. Woord uit de psalmen, de ene die zijn trouw aan Israël nooit krenkt. Maar wie legt in de kerk het verband met het Joodse volk? De woorden van de psalmen zijn losgezongen van Israël. Natuurlijk waren er in de Tweede Wereldoorlog ook predikanten die de band met Israël wel beleden. Hè? Mensen als Heiko Miskotte. Maar bij hem komt er ook al gauw de bange vraag op. Als God inderdaad trouw is aan zijn volk, zou hij dan soms met hen meegegaan zijn in de ballingschappen en de deportaties? En heeft hij ons, de heidenen, dan al niet lang alleen gelaten in onze kerken? En dan heb ik Paulus nog niet eens genoemd. Hij citeert Psalm 117 ook in Romeinen 15. Hij stelt daar dat Jezus Christus de dienaar van de besnijdenis, de dienaar van Israël geworden is, om al Gods beloften waar te maken. En ook dat Jezus Christus is gekomen opdat de goyim, de Heere God, vanwege zijn ontferming, zullen loven samen met zijn volk Israël. Dat is ook zo'n tekst die Henk zo graag citeerde. En wat hebben we daar als christenen van waargemaakt? We hebben de psalmen van Israël gewoon gekaapt en we zingen ze niet verbonden met Israël en we zingen ze zelfs tegen dit volk in. Mij dunkt exegese in drievoud genoeg om op te kauwen. Dus welke bijbeltekst je ook ziet of hoort, besef, altijd is op de een of andere manier dit drievoud aanwezig. De Heere, Israël en de volkeren. En hoe is de verhouding tussen die drie? Hoe zit dat eigenlijk tussen Hashem en Israël? Hoe zit het eigenlijk tussen Hashem en al die andere volkeren? Hoe zit het eigenlijk tussen Israël en die volkeren? Wat voor spanning zit er allemaal niet in de hele wereldgeschiedenis tussen deze drie hoofdrolspelers, zeg maar, in de wereldgeschiedenis? En last but not least, hoe verhoudt dan Jezus, of verhoudt de Christus zich ten opzichte van al deze drie spelers en ten opzichte van de spanningen ook tussen al deze drie spelers? In het eerste deel van Drieluik heb ik geprobeerd om dat schematisch weer te geven. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk, maar Ja, je probeert een beetje zicht te krijgen of van zo zou je dan die teksten moeten uitleggen. En hoofdstuk 11 dat ik eindig, dat op deze manier voor mij de naam Christus, Ichthus, in het hart staat van al die vragen, al die verhoudingen tussen deze drie hoofdrolspelers en alle spanningen die er in de wereld zijn. En zo is hij hart van mijn leven en vanuit hem probeer ik te denken en te lezen. Dus, lees de Bijbel als een boek, geheel geschreven door gelovige Joden, als hun boodschap aan de heidenen, aan de volkeren der aarde. En dat betekent dat de Bijbelwoorden dan ook hun bron hebben in de Joodse traditie en dat hun grondbetekenis dan ook ligt in de Hebreeuwse taal. En dan ga ik naar een andere grote denker die mij bijbracht wat geloven met een Hebreeuws eikpunt is. Friedrich Wilhelm Marquardt, hoogleraar systematische theologie in Berlijn. Marquardt doordenkt alle Bijbeluitleg opnieuw, met daarbij een volstrekt serieus nemen van het zelfverstaan van Israël, dus met veel aandacht voor de rabbijnse theologie en de uitleg in de Shul. Met de Hebreeuwse taal, dus ook het Hebreeuwse denken, als eikpunt. En daar moet ik even bij stilstaan, want ja, dat is het dingetje. Taal heeft te maken ook met denken. Weet je, in de taal hoor je een manier van denken. Er zijn bijvoorbeeld talen, zoals bijvoorbeeld het Nederlands, waarin in een zin meestal eerst het onderwerp wordt genoemd. Daarna het werkwoord. Jan loopt en danst op straat. We zijn dus eerst geïnteresseerd in om wie het gaat, daarna horen we wat hij doet. Maar er zijn ook talen waarin het andersom gaat. Hij loopt en hij danst op straat. Jan. De aandacht gaat dus eerst naar wat er gebeurt. En dan pas komt de vraag op, wie doet dat dan? Oh, hij. Ja, misschien denk je dan, nou. Maar dat maakt een wereld van verschil. Als eerst het onderwerp komt, dan vult zich dat onmiddellijk met alles wat u al weet. Van die Jan of wie dan ook. Oh, ik weet al wie het zegt. Dan ben je dan al bevooroordeeld voor wat er dan nog verder komt. Maar in het Hebreeuws bepalen de werkwoorden hoe je het onderwerp moet begrijpen. Dus eerst serieus kijken naar wat daar gezegd en gedaan wordt. En dan pas, hey, dus zo ben jij, dit doe jij, ben jij dit echt? Zo ga je met nieuwe ogen dan kijken. Nou, Marquardt signaleert onze hele christelijke theologie heeft altijd eerst ingevuld wie God is en wie Jezus is. Vraag aan de eerste, de beste die u tegenkomt op straat, waaraan denkt u als u aan God denkt? Binnen de kortste keren hoor je iets als ja, almachtige, de alwetende, de alomtegenwoordige. En het is nog maar de vraag of we daarna nog kunnen horen hoe anders de Bijbelse God is. Zo anders dan wij eigenlijk al van tevoren hebben bepaald. In het Bijbels Hebreeuws wordt God gekend aan zijn daden. Met name zijn daden in de geschiedenis met zijn volk. De werkwoorden gaan voorop. Miskotte heeft in zijn indrukwekkende boek Als de goden zwijgen een bijzondere paragraaf gewijd aan wat hij noemt een grote opruiming, waarin hij zegt, ruim eerst alles maar eens op waaraan je denkt als je aan het woord God denkt. En begin dan opnieuw. En luister dan naar hoe het Oude Testament, zoals christenen dat noemen, over God spreekt. Luister nou eerst naar de werkwoorden. En hoor ook hoe relationeel die werkwoorden eigenlijk zijn. Hoor in elk geval hoe hij zichzelf voorstelt. Dat je niet je eigen voorstelling maakt, maar luister naar hoe hij zichzelf voorstelt. God van Abraham, Isaac, Jacob. Relationeel. Hoor hoe hij zich voorstelt aan Mozes en zijn volk. Ik ben die ik ben, ontfermend, genadig, langmoedig, overvloedig in vriendschap en trouw. Opnieuw, hoe relationeel. Dat is andere koek dan alwetend en alomtegenwoordig. En er zijn ook zoveel andere woorden die wij bijna automatisch met God verbinden, maar die in het Hebreeuws niet eens gedacht kunnen worden. Neem een woord als berusten, dat in veel religieuze kringen zo'n belangrijke rol speelt. De mens wikt, God beschikt. Daar moet je allemaal in berusten wat er gebeurt in je leven. In de Bijbel echter, en dat zijn 66 boeken, hè? 66 boeken. In geen van die 66 boeken komt het woord berusten voor. Trek het maar naar in je concordantie. Berusten bestaat niet in het Bijbelse denken. Het hoort niet bij de geloofsbeleving, het hoort niet bij de geloofstaal, het hoort bij heidense religie. Maar verbind dat nou nooit met de Here, met de Ene. Wat er tevens gebeurt, als we het Bijbels-Hebreeuwse denken als eikpunt nemen, ik ben nog steeds bezig met Markwart, is te typeren als een gewin aan concretie in al ons spreken en denken. De Bijbel denkt niet in concepten, begrippen, modellen. De Bijbel denkt veel meer in vlees en bloed. De Bijbeltaal wil niet naar de abstractie. Een woord als denken is ook altijd verbonden met daden, met werken. Woord en daad, spreken en doen. Dabar, één geheel. Denken sec, of zijn op zich, kent het Hebreeuws niet. De naam van de Heere God betekent niet ik ben, zo van die zit daar ergens te zijn of zo. Nee, het betekent ik zal er zijn, ik ben bij jou. Ik maak geschiedenis met je, ik ben met je onderweg. Door deze concretie ontstaat ook een heel ander wereldbeeld dan wij gewend zijn. Christenen lijken soms hun best te doen om deze aardse werkelijkheid te ontstijgen en op te stijgen naar een ideële hemelse werkelijkheid. Dat is dan het einde. Dat hebben we ontleend aan onder andere het Griekse denken. Maar het Hebreeuwse denken kiest juist voor de concrete aardse werkelijkheid als de werkelijkheid waarin God zijn verbond met zijn volk heeft gesloten. God kiest voor de aarde. Noemt zich met namen van mensen. Abraham bijvoorbeeld. God van Abraham. De Bijbeltaal is meer aardegericht en hoe wij leven moeten dan hemelgericht. Daarnaast noemt Markwart het Hebreeuwse besef van het relationele, het interpersoonlijke. In het concrete bestaan ben ik niet alleen. Ik ben helemaal niet eens los verkrijgbaar. Er is een gemeenschap om me heen. Ik heb een vader gehad. Ik heb een moeder gehad. Ik heb een gezin. Ik heb een vrouw. Ik heb een familie. Ik heb een dorp. Ik ben in een dorp. Ik sta in een maatschappij. En voor de Bijbelse mensen is dat de verbondsgemeenschap. Die gemeenschap is belangrijker dan de enkeling. Die gemeenschap vormt het kader. Het is het verband, waarin het individu wordt opgenomen en waarin je dus ook horen gaat wat je verantwoordelijkheid is, wat jouw taak is, wat de zin geeft aan jouw leven, wat is je roeping. En de basis van die gemeenschap is niet nationalistisch of paternalistisch of een wettische systeemdwang, maar de basis van die hele gemeenschap is een doorgaand leren, onderwijzen. De dynamiek van de Torah en van de Talmud. De Hebreeuwse leefstijl die kan helemaal niks beginnen met Descartes, met zijn cogito ergo sum. Ik denk, dus ik ben. Ja, wat schieten we daarmee op? Dan zou het nog eerder zijn cogitamen. Wij denken op een bepaalde manier en daarom doen wij ook op een bepaalde manier. Want elk mens is in principe een antwoordend mens, een verantwoordelijk mens, het is relationeel. Een mens die weet van eigen taak en roeping in het brede kader van de taak en roeping van de hele gemeenschap. Nou, wie zo de Bijbel leest en uitlegt, zal merken hoe belangrijk het gewone aardse leven en de hele schepping wordt. En wat God wil dat wij daarin zouden doen. Of daarin al gedaan zouden moeten hebben. Die concretie en dat relationele valt ook op bij de betekenis van allerlei woorden. En daarmee sluit ik af. En dat raakt dan ook gelijk weer aan de ethiek. Het thema was de invloed van deze manier van denken, van kijken op de prediking, op de liturgie, maar ook op de ethiek. Neem het begrip waarheid. Door ons vooral verstaan vanuit het Grieks. Het Griekse aletheia betekent zonder verhulling. Wij spreken dan ook graag over de naakte waarheid. Die moet worden gevonden. Dat is een waarheid die vooral zoekt naar onthulling van feiten. En waarheid is dan wat in overeenstemming is met de feiten. De Hebreeuws denkende mens vindt deze waarheid betrekkelijk en misschien zelfs bedenkelijk. Waarheid in het Hebreeuwse idioom betekent vooral betrouwbaar zijn. Dat je betrouwbaar bent voor je medemens. Dat je goede naaste bent voor een ander. Niet de feiten zijn dus doorslaggevend, maar de naaste die op mij rekent. Stel dat ik opgejaagde mensen verberg voor de overheid, maar dat ik daarbij navraag ten stelligste ontken, want ik wil die mensen niet in gevaar brengen. Nou, waar menigeen mij dan kan verwijten dat ik lieg, want ik spreek de feiten tegen, is dit in de Hebreeuwse zin juist de hoogste waarheid. Ik blijk namelijk zeer betrouwbaar te zijn voor de naasten die op mij rekenen en die bij mij schuilen. Dat is Bijbelse ethiek. Ander begrip, barmhartigheid of ontferming. Wat dat in wezen is, is in het Hebreeuws direct duidelijk, omdat dan het woord rachem klinkt. En dat verwijst ook naar baarmoeder. Je zou kunnen zeggen, het eikpunt van het woord barmhartigheid ligt als het ware in de baarmoeder. Dat wil zeggen, barmhartigheid, je over iemand ontfermen, is eigenlijk die activiteit waardoor een leven dat op zichzelf nog niet kan bestaan, omsloten wordt door de schoot van een ander mens. Wie denkt u dat de naaste is geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen, vraagt Jezus. En het antwoord is, want het woord Samaritaan komt ze niet uit de strot, maar dan zeggen ze wel degelijk precies het goede, die hem barmhartigheid bewezen heeft. Ja. Die hem op schoot nam. Werkelijke ontferming is inwendige ontferming. Een handelen vanuit de schoot om te redden wat uit zichzelf niet leven kan en je zo waarachtig een naaste tonen. Of neem het woord liefde. Daar horen wij over het algemeen een soort gevoel in. En dan begrijpen we ook helemaal niet hoe liefde van ons geëist kan worden. Gij zult God lief hebben boven alles en u naast al uzelf. Ja, dat gaat toch niet als ik hem helemaal niet aardig vind. Je kunt liefde toch niet dwingen. Maar het simpele feit al dat liefhebben in het Hebreeuws een gebod is, is eigenlijk ook gelijk de oplossing van het hele probleem. En liefde gaat het niet zozeer over wat je voelt. Het gaat niet om het lief vinden van iemand anders. Het gaat om een manier van doen. Zelfs je vijand kun je overeind helpen als die gevallen is. En je kunt hem een beker water geven als die dorst heeft. Dat is liefde. En dat is dan een liefde voor de naaste die voortvloeit uit de liefde die komt uit de bron zelf. De liefde die van de ene vandaan komt. Zijn liefde voor ons, onze liefde voor hem. Nou, en zo kan ik natuurlijk eindeloos doorgaan over al die woorden en begrippen in de Bijbel die ons zo vertrouwd zijn. Hè, gerechtigheid, dat woord. Dat niets te maken heeft, daar hebben heel veel mensen dat in de Bijbel ook helemaal niet begrepen. De gerechtigheid heeft niks te maken met onze justitie. Het is niet een woord uit het Romeinse recht. Maar gerechtigheid betekent dat je er alles aan doet om mensen tot hun recht te laten komen. En dat mensen terecht komen. Het is een reddend principe, het is geen oordelend principe, het is in de eerste plaats een reddend principe, reddende gerechtigheid. Of neem het woord geloof, niet direct te maken met wat je mondeling beleid of een bepaalde leer, maar het is geloven, hè, pistuio, beter te vertalen met vertrouwen. He, het heeft te maken met een vertrouwen dat je krijgt en vertrouwen dat je stelt. Dat is het ook wat het letterlijk in het Grieks betekent. Dus het gaat om een wederzijds vertrouwen, waardoor je op een bepaalde manier met elkaar leeft. Ik vertrouw jou, jij vertrouwt mij. Ik geloof in jou, jij gelooft in mij. En zelfs begrippen als dood en leven zijn vanuit het Hebreeuwse eikpunt anders te begrijpen dan wij ze van tevoren invullen, dan zijn het niet in de allereerste plaats biochemische begrippen, maar dan vinden ze vooral hun inhoud in de sociale sfeer, relationeel weer, binnen de kaders van de verbondsgemeenschap. Wandelen mensen met God en wandelen mensen met elkaar bij de Torah, dat is leven. Leef je zo niet, dat is dood. Nou, dit is wat kort door de bocht, hè, deze laatste opmerkingen allemaal. Alleen maar om aan te geven dat je over elk woord in de Bijbel opnieuw zou kunnen gaan denken. En we moeten gaan zoeken naar dat Hebreeuwse eikpunt. Ik weet wat er allemaal over gedacht wordt. Van ja, maar je moet de Bijbel ook vanuit het Grieks wel bekijken. Je moet de Bijbel ook wel vanuit dat bekijken. Ja, het zal maar waar wezen. Als je het volk toespreekt, als ik bij de Grieken ben, dan probeer ik inderdaad van alles te begrijpen van de Grieken, zodat die boodschap ook overkomt enzovoort. Maar het eikpunt is voortdurend, het ligt in het Hebreeuws. God heeft zich geopenbaard in het Hebreeuws. God spreekt zelfs nog Hebreeuws tegen Paulus, als hij hem roept vanaf de hemel en hij daar van zijn kameel is gevallen, geloof ik. Of was het toch een paard? Ik weet het niet. Een kameel, denk ik. Nou, zo heb ik in deze eerste lezing hier vanmorgen proberen aan te geven wat ik bedoel met geloven met een Hebreeuws eikpunt. En ik ben dus, niet om me af te zetten of zo, maar om wel even duidelijk te zeggen waar ik mee bezig ben. Ik ben dus niet zozeer bezig met de toekomst van Israël, om die vanuit de Bijbel te duiden. Dat is iets wat veel christenen bezighoudt, weet ik. Ik niet zozeer. Laat staan dat ik het volk Israël ga voorschrijven wat ze zouden moeten geloven. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Die woorden van Psalm 105, die klinken in de synagoge en die lijken mij veelzeggend genoeg. En de synagoge zelf exegetiseert die psalm wel. Ik verdiep mij wel in de rabbijnse theologie. Hè, want ik wil weten hoe Israël zichzelf verstaat, wat daar van binnen gebeurt. Hè. Ik geniet van Joodse denkers als Abraham Joshua Heschel en Pinchas Lapide. Ik herinner me nog een heel weekend met hem. Daarmee is het allemaal ook een beetje begonnen. Dat ik een beetje begon te begrijpen waar ik mee bezig was. Elie Wiesel, Viktor Frankl, tegenwoordig natuurlijk Jonathan Sacks. Maar al in mijn eerste boeken in de jaren 90 ligt daar niet mijn scopus. Ik ben geschrokken van het beschadigende van de christelijke geloofsleer, zowel voor de heidenvolkeren, ja, met al die zendingsbewegingen, al die predikanten die meegingen met de kooplieden. Het beschadigende van de geloofsleer van de christenen voor de heidenvolkeren in het algemeen en voor de Joden in het bijzonder. En als predikant en theoloog probeer ik daarin denkfouten te herstellen en ook mijn eigen geloofsleven te vernieuwen. Geloven met een Hebreeuws eikpunt, zo noemde de interviewer Reinier Gosker dat. En ik vond dat wel een mooie samenvatting. Ik besef ook, ik praat als predikant laat in de tijd. En misschien wel te laat. Want ook al zou het binnen de kerk nog tot een herijking komen, wie krijgt dat dan nog mee van die miljoenen die de kerk nu al lang vaarwel hebben gezegd? Afgelopen zomer was ik een van de duizenden die in Trier de Liedvrouwenkirche bezochten. Je ziet de mensen daar doorheen lopen alsof het een museum is. En bij de hoofdingang trof mij opnieuw wat ik bij zoveel van die oude kathedralen zie. Die standbeelden tegenover elkaar van de kerk en de synagoge. Links de kerk met kruis, avondmaalsbeker. Gesymboliseerd door de statige vrouw, Maria, onze lieve vrouwen, hè, waar bijna al die kathedralen naar zijn genoemd. Die vrouw, Maria, van wie iedereen vergeten is dat ze een Jodin was. En rechts, een verslagen vrouwengestalte die de synagoge of die dan het hele Joodse volk moet symboliseren. Dus in principe de ware Maria. Mirjam in haar eigen taal. Maar Mirjam staat daar afgebeeld met een gebroken lans, met een blinddoek voor haar ogen, met een kroon die van haar hoofd valt. De kerk triomfantelijk afgebeeld tegenover een geslagen synagoge. Dat is het DNA van het hoogmoed waar Henk Vreekamp tegen vocht. En het is niet vreemd dat dat ook het denken en het geloven van mijn Italiaanse schoondochter en van zoveel anderen en ook van mij heeft gevormd. Maar wat ik daar dan in Trier en overal eigenlijk als echt problematisch beleef is, kijk, Vreekamp die dacht nog heel kerkelijk, hij bewoog zich ook heel erg in die kerk, voelde zich ook dienstknecht van die kerk. Ik leef in een meer geseculariseerde wereld, ik bewoog me naast mijn werk als predikant ook als consultant in de maatschappij. En ik zie die mensen daar in Trier door die kathedraal lopen, zoals ik zei, als door een museum. Hoogstens verbinden ze die kerk nog met gedachten over iets van persoonlijk zielenheil of zo. Maar ze hebben er geen erg in dat ze, hoe geseculariseerd ze ook zijn, het hoogmoedige DNA van eeuwen christelijke prediking in hun genen hebben. En ze hebben daardoor geen verweer tegen antisemitisme. En ze hebben daardoor geen ethiek vanuit Bijbels-Hebreeuwse wortels. En ze zijn daardoor, ja, zijn zo bezig met het zielenheil individueel. Daar verbinden ze Jezus mee. Maar ze hebben niet in de gaten dat het gaat om zoiets groots als de verhouding tussen Israël en de volkeren. En dat daar de Christus ook van alles in te zeggen heeft. En juist dit verweer tegen antisemitisme, deze ethiek vanuit Bijbels-Hebreeuwse wortels, en dit zicht op de verhoudingen tussen al die volkeren, tussen Israël en de volkeren, dat hebben we in de wereldpolitiek van vandaag brood nodig. Willen we tenminste voor ons nageslacht nog een toekomst op deze aarde openen. Wat al die kathedralen betreft, tot en met de bovenkerk in mijn eigen woonplaats Kampen, je zou willen dat ze een bordje bij de ingang hangen met de mededeling dat die beelden van Maria tegenover Mirjam er staan als een waarschuwing om nooit meer zo arrogant en zo exclusief te denken. Dank u wel. Weet je, Jeroen, soms is het na een concert beter dat je heel lang stil bent en dat je dan amen zegt en nooit meer klapt.
U mag kiezen. Amen zeggen, stil zijn of klappen. Dat, Kan je ook eerst stil zijn, dan klappen en dan amen zeggen, Bart?
Ik ben toch nog
goed. Oké. Okay. Goed. Heel erg bedankt voor deze bijzondere lezing. Wat eigenlijk een aftrap is voor de hele dag. Er zullen ongetwijfeld straks vragen komen. Gesprekken ook erover met elkaar. Ik kan me voorstellen dat het even door je hoofd gaat van ja, oh, hij haalt hier zoveel overhoop. Ik hoor dit voor het eerst misschien. Maar hoe kan ik hier in vrede staan verder mee als ik straks weer thuis ben? Nou, de boeken van Bart Gijsbertsen liggen op de boekentafel ter inzage. En dan kunt u ze bestellen en worden ze gratis door de uitgever naar u toegestuurd. Dus, nou ja, even die details gaat het niet om. Maar lees zijn boeken, zou ik zeggen. Het is echt ongelooflijk waardevol. Daarin werkt hij al dit soort dingen op allerlei manieren uit. Op een manier die heel toegankelijk is. Dat is ook een van de redenen waarom we deze dag hebben belegd. Omdat we zijn boeken uniek vinden. Niet alleen in wat hij brengt. Maar ook de toegankelijkheid waarmee het geschreven is. Het is nieuwe theologie, het is nieuw theologisch denken. Wat over het algemeen, als je dat soort lectuur leest, vaak moeilijk is. Hij weet dat heel begrijpelijk dichtbij je te brengen. En ja, dan is het ook nog eens een keer zo, dat staat ook achter op uw programmaboekje bij Boekentips. Dat er ook twee boeken van Bart Gijsbertsen van zijn website zo in pdf gratis te downloaden zijn. Die ook eigenlijk allemaal hierover gaan. Dus als je echt geen geld wil uitgeven als goede Nederlander, dan kan dat ook nog. Ja. Goed. We willen graag nu gaan luisteren naar de respons van dokter Henk Bakker. Dokter Henk Bakker is namens de Unie van Baptistengemeenten hoogleraar voor de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij wordt nogal in het Engels gedoseerd tegenwoordig, zoals u merkt, in Nederland aan universiteiten. Henk doseert daarnaast ook aan het seminarium van de Baptisten. Unie van Baptisten doseert hij ook dogmatiek, hermeneutiek, ethiek en Bijbelse theologie. Henk, we willen heel graag naar jou luisteren.
Ik heb begrepen dat dit geen academisch gesprek kan zijn en mag zijn. Dus ik ga het ook niet doen. Ik ga wel een paar dingen, Bart, alvast neerleggen om het academische gesprek uiteindelijk wel te gaan doen. Ik zei laatst, God is in the details. En eigenlijk hoorde ik dat jou ook zeggen. God is in de details en niet in de algemeenheden. Dus je moet soms ook academisch dan echt naar de details gaan. Ik zie dit als een opstap naar meer. Dank je, Bart, voor je rijke en uitgereikte lessen in je boeken en de manier waarop je op allerlei wijzen, en er zijn er veel, vormgeeft aan je lange dienst aan de kerk. You practice what you preach. Nou, daar mag je best trots op zijn. Of anders gezegd, you talk the talk and you walk the walk. En dat is in alles te merken. Je stelt je in dit referaat open op over je eigen leerweg hierin. Te beginnen bij vroeger, vervolgens je opleiding, waarin je laat zien hoe je tot het inzicht bent gekomen dat christelijk geloven niet zonder een Hebreeuws eikpunt kan. Je stellingname en toelichting hierbij is, denk ik, geloofwaardig, overtuigend. En ik hoop dat juist het laten kijken in je leerweg inspirerend mag zijn voor anderen. En eigenlijk is dit het meest belangrijke wat ik wil gaan zeggen. Het is immers geen teken van sterkte als mensen menen zich aan onwrikbare geloofsstandpunten te moeten vasthouden en zich steeds dieper ingraven. Het is een teken van sterkte als je geloofsstandpunten zich ontwikkelen. Als je bijstelt en bijkleurt en daardoor groeit en verworteld zijn in God en in de bronnen van ons geloof. Dat klinkt geloofwaardiger dan de zelfingenomenheid of beter nog de zelfoverschatting die geen duimbreed meer wijkt van de positie die ooit is ingenomen. zeker met betrekking tot Israël. Het is niet uit te leggen dat christenen uit de heidenen een grote broek aantrekken met meningen over Israël, die broek niet meer willen bijstellen en tegelijk van alles menen over hoe die in elkaar zit, waar die vandaan komt, wat je ermee kunt, totdat die afzakt. En helaas gebeurt dit maar al te vaak, omdat men zich er niet echt in verdiept. Er zijn meningen, maar geen onderbouwingen vanuit brede en diepe tekststudie, cultuurstudie, traditiestudie. Gun jezelf de genade om te groeien en geharnaste standpunten los te laten voor betere. Dat leer ik van Gijsbertsen. Hij verwijst naar een van zijn leermeesters, Henk Vreekamp, die hem onder meer in drievoud leerde lezen. Ik moest trouwens erg denken, ik heb het in mijn boek ook genoemd, aan Corrie Bart, die een paar keer in de KD waarschuwt voor algemeenheden. Er schuilt een gevaar in algemeenheden, in enorme abstracties. Periculum in generalibus latet, dat zijn zijn beroemde woorden. Ook leerde hij, Gijsbertsen, dat de Hebreeuwse taal in veel opzichten leidend is voor het denken en doen in het Joodse geloof. Werkwoorden komen eerst en dan pas het onderwerp. Ik moest gelijk denken, net in het Duits is dat heel anders, hè? Eindig je met müssen, kunnen, werden, zullen aan het einde, enorme werkwoorden. In het Duits zijn ze aan het eind en in het Hebreeuws vaak aan het begin. Met andere woorden, Joods geloof draait eerst om doen en dan pas om definiëren. Zo kreeg God zijn namen binnen Israël op grond van zijn daden en niet andersom. Dit doet me denken aan een voorbeeld dat ik eens hoorde. Het had gevroren en twee mensen staan bij een riviertje en willen oversteken. Ze kunnen de brug kilometers verderop meenemen of het wagen om over het dunne ijs nu te gaan. En ze maken snelle berekeningen als hoe dik is het ijs, hoeveel graden heeft het gevroren, hoe lang heeft het gevroren, hoe diep is het riviertje en hoe snel stroomt het en hoe zwaar zijn wij bij elkaar en hoe schoon is het water enzovoort. Maar ze kunnen zonder berekeningen er ook gewoon overheen proberen te lopen en risico's nemen. En dan te constateren, dit is echt houdbaar ijs. Kort gezegd raakt dit enigszins aan het verschil tussen het, enigszins hoor, ook een academisch gesprek, hè, ook voor een deel achterhaald hoor. Maar goed, ik zeg het toch, kort gezegd raakt dit enigszins aan het verschil tussen het Griekse denken en het Joodse denken. Het eerst gaat over de theorie, met name de theoriebouw van Plato, en het tweede over ervaringskennis die al heel vroeg in het Joodse denken over God en de wereld te zien is. Nogmaals, zo kreeg God zijn namen op grond van zijn weldaden en het ging niet andersom. Theoretiseren en debatteren over God, wie hij is, wat hij allemaal kan en dan kijken of dit in de praktijk allemaal klopt. Nee, begin gewoon over het ijs te lopen en ondervind dat God goed is, dat hij je houdt. Dat hij je draagt. De kerk uit de heidenen theoretiseert te veel. Palmt een ijsbeert aan de rivier. Maar geraakt zo echt niet aan de overkant. Gijsbertsen sluit zijn vertoog af met een rake en tegelijk beklemmende constatering. Hij stelt, citaat, je hebt het net gezegd. Maar ze hebben er geen erg in dat ze, hoe geseculariseerd ze ook zijn, hoe hoogmoedig, het hoogmoedige DNA van eeuwen christelijke prediking in hun genen hebben. En ze hebben daardoor geen verweer tegen antisemitisme. En juist dit verweer, deze ethiek en zicht op die verhoudingen hebben in de wereldpolitiek van vandaag, die hebben we broodnodig. Willen we tenminste voor ons nageslacht nog een toekomst op deze aarde openen. Einde citaat. De zorg die hier wordt gedeeld is niet theoretisch, maar is te zien in de praktijk van het kerkelijk leven. Of meer nog, het kerkelijk zwijgen. In dit geval kijk ik in eerste instantie naar mijn eigen kerkelijke achtergrond en voorgrond. Over 2 weken houdt Jelly Horrius, theoloog en baptist in Utrecht, de zogeheten Reilinglezing, getiteld Nederlandse baptisten en de opkomst van het nazisme. Dat is 23 oktober aanstaande, Silo in Utrecht. Horrius heeft onderzoek gedaan naar het doen en laten van baptistenkerken in de oorlogsjaren toen zij wisten van de Holocaust. Hebben zij iets geschreven, gewaarschuwd, gedaan enzovoort? Uit archiefmateriaal heeft het echt heel secuur gedaan. In andere bronnen blijkt dat er niets is gedaan. Integendeel, er waren zelfs macabere geluiden te horen in onze achterban. En die werden niet eens tegengesproken. Ik zal in een respons op de Reilinglezing spreken over de weerbaarheid van vrijkerkelijke theologie. En stel daarmee precies dezelfde vraag die Gijsbertsen stelt. Nederlandse kerken zijn wellicht minder weerbaar dan zij denken. Want zij overschatten zichzelf. En dit is nog ernstiger. Ze onderschatten het kwaad. Je kunt jezelf al overschatten en daarmee wegkomen. Maar als je het kwaad ook nog onderschat. Bah. En niet alleen het kwaad buiten onderschatten zijn, maar ook het kwaad in en om de kerken heen. Wegkijken is geen teken van sterkte, maar van zwakte, van krampachtige zelfoverschatting die gemaskeerd wordt met zware theorie die feitelijk door haar voegen zakt. Om die reden, om de arrogantie van het gemis aan verweer in kerken, is Gijsbertsen messcherp. Niet alleen naar kerken toe die weinig of niets met Joden of met Joodse geloof hebben, maar ook naar christenen toe die hun liefde voor Israël met neerbuigend filosemitisme tentoonspreiden. Een Hebreeuws eikpunt is nodig en Gijsbertsen is hierin te volgen. Hij legt uit hoe de gelaagdheid van het Joodse eikpunt werkt en hoe het te zien is in Joodse gebruiken, bronnen, geschiedenissen. En in dit opzicht kunnen we spreken van diverse Joodse kleden die alle feitelijk één zijn. Je hebt een taalkleed, een cultuurkleed, een traditiekleed en ga zo maar door. Tegelijk zijn ze niet van elkaar te pellen en heb je alles nodig om één kleed, bijvoorbeeld het Hebreeuwse taalkleed, enigszins te begrijpen. Nou, het mag eigenlijk niet, maar hier verwijs ik toch even naar het kleed van Jezus. Puur de illustratie. Niets metaforisch, maar puur de illustratie. Bij het kruis namen soldaten Jezus kleed en wilden ze het in stukken onder elkaar verdelen. De tekst zegt in Johannes 19, vers 23 dat Jezus onderkleed in één stuk geweven was. Citaat van boven tot beneden. Nou, zo is het ook met het Joodse kleed dat in al zijn geledingen één is. En we willen vaak stukjes afpellen, zo niet liefst afscheuren. Kijken of het ook stuk kan. Wie zich wil verdiepen in het eigenen van het Joodse denken en leven en het eikpunt wil leren gebruiken, komt niet toe met stukjes afpellen. Een beetje Joods, een beetje zo, een beetje dit en dan weet je het. Je moet steeds ook zicht op het geheel houden, hoe lastig dat ook is. Van oorsprong deed de vroege Joods-christelijke gemeente niet anders. Zij was immers een Joodse sekte. Handelingen 24 vers 14 staat er gewoon, een heiresis. En ze kon niet bestaan zonder het ene volk met haar geloof en gebruiken dat haar oversteeg. Het eikpunt van de vroege kerk lag in aprilste begin daar en nergens anders, want de Heer en het evangelie waren daar gegeven. Er was geen Heer, geen taal, geen cultuur buiten het Joodse kleed om. Het Hebreeuwse eikpunt was zogezegd Joodsvormig. En daar zou ik een diepe discussie over willen voeren. Hebreomorf. Joodsvormig. Verdiep je in de joodsvormigheid van ons geloof en probeer zo het eikpunt te gebruiken en tot een beter begrip te komen van het christelijk geloof. Dat eikpunt is geen bron voor geheimkennis en vindingrijke speculatie van zie mij en zaken zitten opdissen die nog nooit iemand heeft gezien. Maar grond ons dieper in het controleerbare geschiedenis en betekenis van Christus. Daarmee komt ons geloof niet in de lucht te hangen, worden we hopelijk weerbaar, weerbaarder dan we nu zijn en herkennen we het kwaad op tijd. En eigenlijk is dit mijn korte reflectie en een noot heb ik er net onderaan geschreven. Het is geen tijd voor wetenschappelijke discussie, maar hier zou ik toch diep op in willen gaan op de hermeneutische consequenties van dat taalkleed, dat Hebreomorfe. Hoe is het verband tussen zegswijzen en zijnswijzen, tussen epistemologie en ontologie? En dan ook op de christologie gericht. Want wie is Christus dan nu? Wat is het reeds in Christus? En wat is het nog niet? Dank u.
Luisteren naar dominee Jacco Overeem. Hij zal reageren op de lezing van Bart Gijsbertsen. Ik zal Jacco Overeem introduceren. Hij is predikant van de hervormde gemeente Woerden. En de gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. En dominee Overeem is tevens bestuurslid van het Centrum Israël Studies. Wat geleerd is onder andere aan de CHE, als ik het goed heb. Dr. Michael Mulder is daar overigens ook aan verbonden. Wil iedereen nu stil worden, alstublieft? Dan kunnen we echt beginnen. We gaan het woord geven aan dominee Overeem.
Dankjewel Jeroen en dank voor de uitnodiging om vanmiddag hier te spreken. Dank Bart voor wat je in ons midden hebt neergelegd. En je gaf aan wat kritische noten te kraken, maar eigenlijk wil ik ook vooral dit onderstrepen, zeg maar. Deze ontdekking die je hebt gedaan, niet alleen jij, maar meerdere voor mij. Ik ben zelf van 1984, dus relatief jong als het gaat ook over deze thematiek. Ook weer vandaag in de zaal, en dat gebeurt vaker als ik over deze onderwerpen spreek, dat ik met mijn aanwezigheid meestal de gemiddelde leeftijd alweer wat naar beneden haal. En dat is ook echt wel een zorg voor mij. Dus dat de ontdekkingen van de tweede helft van de vorige eeuw, dat wat mensen hebben gezien, geleerd, dat ja, die ontdekkingen tot stilstand komen, of dat we misschien zelfs weer in oude patronen terugvallen. Mooi dat je vanmorgen ook Psalm 117 hebt genoemd. Die psalm is voor mij ook ontzettend belangrijk geweest. En de leesleutel die Henk Vreekamp daaraan verbonden heeft. De psalm, die ook wel de hooipsalm genoemd wordt. Als het vroeger op de boerderij druk was, dan werd deze psalm na het middageten aan tafel gelezen. Eigenlijk was er geen tijd, moest gewerkt worden, begon bijna te regenen. Elke minuut telde, maar na de maaltijd niet uit de Bijbel lezen, dat kon ook niet. En dus werd in zulke situaties gekozen voor Psalm 117. Een psalm van 2 versen. Korter kan niet. Heerlijk dat deze psalm in de Bijbel stond. Heerlijk vanwege de lengte, maar hij is voor mij ook heerlijk geworden vanwege de inhoud. Het is inderdaad deze psalm die me aan het denken heeft gezet. Ik zou het misschien bijna mijn tweede bekering willen noemen. En namelijk dat de volkeren worden opgeroepen om met Israël mee te stemmen in hun loflied vanwege de goedheid, de trouw, de liefde van God voor zijn volk. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Ik zong het niet bij Youth for Christ, maar wel bij de jeugdvereniging aan het kampvuur met een kamp. Maar bij dat ons dacht ik inderdaad ook altijd gewoon aan mezelf. En zo zong ik altijd de psalmen. Psalm 89, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En dan keek ik in de Julianenkerk hier in Veenendaal naar dat imposante pijpwerk boven de kansel. Werd het orgel bedoeld of waren het de klanken van de prediking? Maar de gedachte dat het ging over de shofar, de ramshoorn, zoals die de afgelopen weken in de synagoge hebben geklonken, dat zou bij mij nooit opgekomen zijn. Israël was een blinde vlek. Ik zag mezelf als christen, maar niet als christen uit de heidenen. En ik denk dat dat een belangrijke toevoeging is. Zou je mij gevraagd hebben om de Bijbelse boodschap samen te vatten, dan zou het zijn schepping, zondeval, verlossing. God had alles goed geschapen. Door de zondeval is er een breuk gekomen. Hij zond zijn zoon als redder en weer te komen tot het oorspronkelijke plan. Maar als je me dan gevraagd had om uit te leggen waarom het niet direct van Genesis 3 naar Matteüs 27 zou kunnen, dan had ik daar geen antwoord op kunnen geven. Want Jezus had inderdaad net zo goed in Nederland of in Mexico geboren kunnen worden. Waarom dan de Exodus uit Egypte? Waarom Mozes? Waarom David? Waarom al die profeten? Wat zegt het ons dat Jezus een Jood was? Ik vind het de mooiste paragraaf uit IP-noten. Paragraaf 4.3. En je haalde het al aan. En volgens mij heb je samen met André en Henk ook zelf die paragraaf geschreven. Dat de kerk nooit mag vergeten dat Jezus een Jood was, opgegroeid in de Joodse traditie, levend met de Tenach. Hoezeer hij ook van boven komt, hij is in Israël thuis. Hij was een Jood, ik zou zelfs willen zeggen, hij is een Jood. Vaak wordt verwezen naar de geschiedenis van Jozef, de broers die bij hem komen als hij onderkoning is in Egypte. Hij zit daar, hij staat daar voor zijn broers in de gestalte van een Egyptenaar. Niet alleen door zijn kleding, maar hij draagt een ander kapsel, een pruik, hij is geschoren. Hij draagt make-up, kennen de beelden van de oude Egyptenaren wel. Heeft een andere naam en misschien sprak hij ook wel een andere taal. En is dat ook niet wat wij van Jezus hebben gemaakt? Iemand uit onze westerse cultuur. We hebben hem afgebeeld in beelden, op schilderijen, tot in de illustraties van onze kinderbijbels aan toe. Als iemand die niet meer herkenbaar is als uit het volk Israël. Losgemaakt uit de traditie waar hij deel van uitmaakt. En dan is dat alleen nog maar de buitenkant. Maar ook in ons spreken over hem, ons zien van hem, dat hij nog steeds de koning van de Joden is, dat hij in het boek Openbaring in de hemel wordt aangesproken als de leeuw uit de stam van Juda, dat speelt niet of nauwelijks een rol. En zeker, we beleven de pijn dat zijn eigen broers hem niet herkennen en erkennen, maar net zo weinig zullen die Egyptenaren aan het hof hebben beseft dat hun onderkoning de broer was van die mannen uit Kanaan. En hoe krijg je dat nou voor het voetlicht? Ook weer in de gemeente. Henk sprak vanuit de academie. Ik spreek gewoon als gemeentepredikant in de Protestantse Kerk in Nederland. In de hoek van de Gereformeerde Bond, om zo maar te zeggen. De stroming waar de belijdenisgeschriften nog altijd een belangrijke plek hebben. En weliswaar heeft de Nederlandse geloofsbelijdenis nog wel iets van oog voor de heilshistorie. We belijden in artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis dat Christus van David afstamde. En in artikel 25 wordt gezegd dat de kerk niet kan zonder de wet en de profeten. Maar de belijdenisgeschriften spreken zelden of nooit over Israël, terwijl de Bijbel er vol van is. Wat had dat mooi gekund? Als een extra vraag in zondag 21 van de catechismus. Wat gelooft u van de kerk? En dan is het antwoord dat de Zoon van God zich een gemeente vergadert uit het hele menselijke geslacht, van het begin van de wereld tot aan het einde. Maar het beeld dat er zoiets zou zijn als Israël en de volkeren, Israël wordt niet genoemd. En als je dat vergeet, dan krijg je inderdaad een andere Bijbel. Voortdurend gaat het over Israël en de volkeren. Gelovig uit de Joden, gelovig uit de heidenen in het Nieuwe Testament. Het Oud-Testamentische Israël was nooit de kerk. De Nieuw-Testamentische kerk wordt nooit Israël. En ik ben dankbaar, Bart, dat je dat besef bij ons ook wil laten doordringen. En daar is inderdaad ook voor het gewone kerkvolk heel wat te winnen. Ik gebruik zelf op catechisatie of op bijbelkringen nog wel eens dat voorbeeld wat ik een keer hoorde. Als je merkt, we lezen een gedeelte en dat al heel snel de vraag dan komt, maar wat betekent dat voor ons? Bij het opruimen van de spullen van je vader, na zijn overlijden, vind je in een doos op zolder zijn dagboek. Wat doe je dan? Nou, ik denk wat iedereen zou doen. Je neemt het in je handen en je begint het te lezen, bladzijde voor bladzijde. En wat je daarin tegenkomt is indrukwekkend, herkenbaar, soms ook verbazend. Je leest hoe hij in bepaalde situaties reageerde en dacht. Af en toe kom je je eigen naam tegen. Maar je leest niet alleen maar je eigen naam, je leest soms ook de naam van je broers, zussen, je moeder, zijn vrienden, zijn collega's. En wat doe je dan als je dat uit hebt? Haal je de bladzijden die over jou gaan eruit en gooi je de rest bij het oude papier? Nee, natuurlijk niet. Vul je voor alle andere namen die je tegenkomt je eigen naam in? Nee, dat zou absurd zijn. Je leest het zoals het tot je komt. En dan gaat het niet altijd over mij, maar dat is niet erg, want het gaat wel altijd over mijn vader. En dat is een andere manier van omgaan met de Bijbel. Inderdaad, het gaat misschien in de Bijbel niet altijd over mij, maar het gaat wel altijd over mijn God. De God van Israël, die de vader is van Jezus Christus. En als je zo de Bijbel leest, als je zo meezingt, meebidt met de psalmen, met het nadrukkelijke besef dat we heidenen, goyim zijn en blijven. Ja, dat is tegelijk ook wel weer een zoektocht. Inderdaad, dat laatste zou ik ook wel willen onderstrepen. Wij blijven ook heidenen. Want soms merk je in de gemeente, en Bart noemde dat ook al wel, dat er inderdaad zoiets is als helemaal filosemitisme, dat het doorslaat, dat mensen in het jodendom dingen ontdekken en dat verrijkt. En ja, dat waardeer ik natuurlijk heel positief. Maar dat ze dat dan zo zich toe-eigenen, dat ze dat ook zelf in hun eigen context gaan uitleven. En dat er dan afstand groeit, ook van binnen, tot je eigen kerkelijke traditie. Je eigen kerkelijke kalender ook, terwijl de Joodse wordt omarmd. Ik vind dat wel mooi in jouw boeken, dat het volgens mij ook heel goed naast elkaar kan blijven bestaan. De Joodse kalender en de kerkelijke kalender. Maar je komt het wel tegen, dat dan gezegd wordt, ja, de christelijke feesten die zijn onbijbels. We moeten van de zondag naar de Shabbat. De spijswetten moeten we gaan onderhouden. Sommigen gaan zelfs zover dat ze zeggen, we moeten ons als man ook laten besnijden. Ja, daar kan ik dus helemaal niets mee. En ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd, Bart, hoe jij tegen die trend aankijkt. Begrijp me goed, hè? Ik heb meermalen zelf ook met vreugde de Joodse feesten meegevierd. En ik denk dat het heel goed is om je als niet-Jood daardoor te laten inspireren, daarvan te leren. Maar het gaat volgens mij tegen de besluiten van de apostel in Handelingen 15 in, als niet-Joden zich gaan gedragen als Joden. En dat is voor mij echt nog een punt waar ik heel erg zoekende ben, maar die zin die raakte me wel, dat je zei, laat staan dat ik het volk Israël ga voorschrijven wat het zou moeten geloven. En ik herken dat gevoel. Daarbij speelt ook mee natuurlijk dat ik me als christen niet los kan maken van wat eeuwenlang mede in de naam van Jezus vanuit de kerk het Joodse volk is aangedaan. Er ligt een diep donkere geschiedenis achter ons. En die kunnen we niet negeren. En dat heeft ons zeer bescheiden te maken. En daarom hebben we inderdaad vooral en allereerst te luisteren. Zonder de bereidheid tot luisteren kan er van een werkelijke ontmoeting geen sprake zijn. En luisteren veronderstelt ook dat die ander je echt iets te zeggen heeft. Je oor te luisteren leggen, inderdaad Bart, zoals jij doet bij het Hebreeuws, waardoor je dingen ontdekt, waardoor je denken wordt verrijkt. Als we inderdaad geloven dat aan Israël nog altijd van Gods wegen de schriften zijn toevertrouwd, dan kan er in de ontmoeting geen sprake zijn van eenrichtingsverkeer van ons uit naar hen. En we krijgen in die ontmoeting vragen aangereikt die we als kerk niet naast ons neer kunnen leggen. Maar voor mezelf is toch altijd nog wel een spannende vraag. Hebben we alleen te luisteren in de ontmoeting met Israël? Of kunnen we ook nog wat zeggen? In het Nieuwe Testament zie ik voortdurend hoe de apostelen proberen om in gesprek te komen met hun Joodse volksgenoten. Met name de apostel Paulus was het, die tijdens de zendingsreizen altijd allereerst de synagoge binnenging. En daar probeerde vanuit de schriften de Joden aan te tonen dat Jezus de Messias is. En natuurlijk, Petrus voor het Sanhedrin, Paulus, dat waren Joden. Ik niet. En er is sindsdien heel veel gebeurd, wat de relatie Jodendom en Christendom grondig heeft verstoord. En toch, Toch vind ik het altijd lastig om te zwijgen over datgene wat de kern van mijn geloof uitmaakt. En Jezus verbindt me met Israël. En tegelijk, daar gaan ook de wegen uiteen. Zoals iemand een keer zei, een Jood, we kunnen, als het gaat over Jezus, 33 jaar samen gaan. Alleen de laatste 24 uur, die scheiden ons. Het heeft me niet losgelaten. En nogmaals, ik ben daar zelf echt nog zoekende in. Dus Bart, ik hoop dat je me daarin een beetje op weg kan helpen. Ik vind het mooi wat je aanreikt in hoofdstuk 17. Over Jezus die verzoening brengt tussen Jood en niet-Jood. De muur van die scheiding bracht wordt afgebroken. Maar is daarmee alles gezegd? Juist omdat je van Israël houdt, gun je hen ook de rijkdom van het leven met hem die uit haar schoot is voortgekomen. Dat lijkt me ook in lijn met het zelfgetuigenis van Jezus, zoals we dat vinden in de evangelie en de spanningen die we van meet af aan zien in het Nieuwe Testament. Al haast ik me ook, en daar sluit ik dan maar mee af, met de vraag die rabbijn Lodi van de Kamp vaak stelt. Als de Messias komt, gaat hij dan met jullie mee naar de kerk of met mij naar de synagoge? Dank u wel.
Heel veel dank, Jacco, voor dit heldere betoog. Heel eerlijk ook. Dus nu aan Bart Gijsbetsen om in maximaal 10 minuten reactie te geven op beide heren. Ja, een compliment trouwens aan de sprekers. Tot nu toe blijven ze keurig binnen de tijd. Ook dat is vaak een probleem. Tot nu toe is er geen probleem.
Tot nu toe, hè? Ja. Wat ga ik zeggen en wat ga ik allemaal niet zeggen? Ik begin even aan het eind van het verhaal van Jacco. Er zit zo'n bekeringsdrang in ons, joh. Ik weet niet hoe dat komt of zo, maar wij christenen hebben gewoon zoiets van tada. En dat hebben we ook naar de hele wereld meegenomen. Maar dat nemen we dan heel specifiek mee naar het Joodse volk. Het heerlijke bij Jodom vind ik, als ik aan zo'n rabbijn het daarover heb, over die bekering, zeg ik, nou, zij zijn helemaal niet bezig om al mensen te bekeren. De rabbijn zegt tegen mij van, ben je moslim? Wees dan een zo goed mogelijke moslim. Ben je christen? Blijf een zo goed mogelijke christen. Ja? Dat is helemaal geen punt. Het is ook niet zo dat ik naar Joden toe niet gewoon kan praten eerlijk over de kern van wat ik geloof. Ik heb dat ook in gesprek met moslims, ook in gesprek met agnosten, heb ik altijd alleen maar gemerkt dat ze alleen maar respect hebben voor de dingen van jij gelooft dit. Maar als daar gelijk een soort bekeringsdrang in zit, dan gaat het wringen in de ontmoeting. Dat heb ik vooral in de maatschappij bij mijn consultancy gemerkt. En zo. Er waren christenen die tegen mij zeiden van, hey, jij zit in een bestuur samen met moslims. Er zat een jodin in en er zat een hindoe in. En, nou, heb je ze al bekeerd? Ja, dat is geen ontmoeting. Een ontmoeting betekent, de ander is daar en die gelooft iets. Ik ben hier en ik geloof iets of ik denk iets. En dan moet je het ook durven, vind ik, om te vertellen wat de bron van je leven is. En dat is helemaal geen punt om dat van de ander te horen of zij van mij. En je moet bereid zijn om daar eventueel aan te veranderen. En het heeft mij eigenlijk alleen maar verrijkt. Dus dat is eigenlijk het eerste wat ik daarover zou willen zeggen. En dan, ja, de sprong die gemaakt wordt in de kerk heel vaak, hè, ook dogmatisch, dat we aan Genesis 1 tot en met 3 genoeg hebben en dan vervolgens onmiddellijk doorgaan met de evangelie. Daar kom ik vanmiddag op in de lezing van hoe het toch kan bestaan dat wij eigenlijk de hele geschiedenis laten liggen. Dus dat doe ik vanmiddag nog. Joodsvormig spreken, dat doe je dan dus ook over Jezus. Ik neem even de term van Henk over, met joodsvormig. Luisteren met een Hebreeuws eikpunt, ook als het gaat om Jezus zelf. Ik herinner me nog dat in mijn gemeente zei iemand tegen me van, u hebt het nooit meer over Jezus. Ik zeg, ik heb het altijd over Jezus. Nee, u hebt het altijd over de Tora. Ik zeg, ja, dat bedoel ik. En ik denk dat dat eigenlijk ook is, dat is de manier, denk ik, waarop ik de schrift lees. Dat is ook de manier, denk ik, waarop ik naar Jezus kijk. Jezus is voor mij een gestalte die er heel kort, heel tijdelijk is geweest op deze aardbodem van de Christus. Theologisch gezien hou ik er nogal een hoge christologie op naar. Maar dat vind ik op zich ook Joods. Wat mij heel erg raakt is bijvoorbeeld hoe in de Joodse traditie wordt gesproken over bijvoorbeeld de uitleg van Spreuken 8. Waar wordt gesproken dat daar iemand is aan de rechterhand van de eeuwige, ja, wat is het? Een kind? Is het een vuur? Is het een woord? Ja, is het dat de eeuwige Torah? Die daar al was voor de schepping en omwille van wie de hele schepping is geschapen. Ik geloof dat daar aan de Gods rechterhand de eeuwige Torah is. Ik geloof, ja, dat is mijn geloof, dat hij ook die Christus is, de Messias is. Maar dat betekent dan vervolgens dat alles wat ik vind, zeg maar in de Tenach, of ook in het Nieuwe Testament, maar laat ik even bij de Tenach blijven, dat dan de weerspiegeling is van die eeuwige Torah. Je hebt de eeuwige Torah en dan heb je een soort weerspiegeling in die aardse Torah, ja, die kun je lezen. Hij is niet bedoeld om te lezen, hij is bedoeld om voor te lezen, hij moet klinken. Maar dat is dan, zeg maar, zijn invloed, zijn werk, de manier waarop hij zich presenteert. Daardoor kan hij tegen Nicodemus ergens op een balkon in Jeruzalem zeggen van, joh, wij spreken van wat wij weten en zo, en ik heb mijn getuigenis aan jullie gegeven, maar waarom nemen jullie mijn getuigenis niet aan? Weet je wat, het klinkt dan ook eigenlijk heel frank en vrij van, ja, daar kom ik vandaan. Dat is mijn invloed, zo ben ik met jullie onderweg, maar waar blijft de respons? Dus ik zal het waarschijnlijk vanmiddag ook zo zeggen. Jezus lezen, dus proberen te begrijpen wie hij is, dat is voor mij in de eerste plaats Torah leren. En als ik Torah leer, dan besef ik dat daar de eeuwige Torah achter zit. En de eeuwige Torah verbind ik met de Christus, die in de gestalte van Jezus op deze aardbodem heeft rondgelopen. En dat verandert eigenlijk ook dus niet na zijn heengaan. Het is nog steeds de Christus. Als je Openbaringen citeert, ja, dan is het nog steeds de Christus, diezelfde gestalte. Het is Ik heb soms de indruk dat christenen denken van, ja, toen is Jezus opgestaan uit de doden. En toen kreeg hij ineens alle heerlijkheid. Terwijl je in de Torah, zeg maar, zijn gestalte al voortdurend kunt zien in alle heerlijkheid. Want wat je in Openbaringen 1 leest, staat in Daniël 10 al. Dus deze profeten zien dezelfde dingen buiten de tijd. Dus een van de vragen van Henk was, ook toen we nog even zaten na te praten samen, van ja, op welke manier is voor jou dan Jezus aanwezig? In de kerk of in de synagoge of daarbuiten? Ik denk daar dus overal, omdat ik geloof dat hij de eeuwige Torah is. En ja, dat is wat ik geloof. Ja, en dat hoeft... Dat, Dat hoeft niemand van mij over te nemen. Ja? Dat hoeft geen Jood van mij over te nemen. Dat hoeft geen heide van mij over te nemen. Maar omdat ik dat geloof, is mijn leven zoals mijn leven nu is. En omdat ik dat geloof, vertel ik wat ik te vertellen heb. En zo blijf ik de schrift lezen. Dus zodra ik de schrift lees, zo zal ik dat vanmiddag ook wel zeggen, is voor mij dus de Christus ook onmiddellijk aanwezig. Want de eeuwige Torah is daarin aanwezig. Maar wie hij is, ja, dat moet ik leren. He, dan ben ik weer bij Torah leren. Ik leer steeds bij. Het is alsof je... ik had een prachtig huwelijk. Helaas is Anneke overleden een jaar geleden. Maar ik heb regelmatig met haar aan tafel gezeten. Ik moet eerst maar even tafelen. Even opnieuw praten van... Wat is dit nou weer voor hoofdstuk wat we overslaan? Er zit altijd weer een geheim achter. Er is altijd weer dat je iemand beter kunt leren kennen. En dat geldt voor mij als heiden christen ten opzichte van de gestalte van Jezus, die dus de Christus is voor mij, geldt dat als van geen ander. Ik bedoel, ik denk als iemand over 200 jaar dit leest en denk van ja, zover waren ze toen gekomen, weet je, dat is zonde, maar inmiddels zijn we gelukkig een heel eind verder. Ja, het is allemaal... Maar het is al een enorm verschil met hoe ik ben groot geworden en wat ik in mijn jeugd meekreeg en wat ik hier nu sta te vertellen. En als ik hier als jongetje van 7 weer had gezeten en dit had gehoord, had ik gezegd van, wat een grote ketterij is dat hier allemaal. Ja, het is ook een hele ontwikkeling. Maar je ontwikkelt je alleen als je durft te ontmoeten. Ja? Is dat nog gelukt binnen de 10 minuten? Oh.